mij, ik ben onder de indruk.
Dus ik heb u zo.
Ja, maar wilt u bier? Kun je mij hebben?
Dat stoppen ze aan, wacht.
Goed, dames en heren. We hebben agenda punt 5. Addendum WMO gemeenteblad 2014 nummer 64. Er zijn helaas geen vertegenwoordigers van de WMO-raad meer aanwezig, heb ik begrepen. Maar wel nog van het CMW, dus daar kunt u wel nog mee discussiëren en vragen stellen. Ik begin eens bij de lijst Borger deze keer. En dan gaan we naar de andere kant.
Bedankt, voorzitter. In het verleden heeft Lijsborg al veel informatie ontvangen, zowel landelijk als via de gemeente Brunssum. Ik heb uit het nieuws vernomen dat er verschillen kunnen ontstaan tussen de verschillende gemeenten. De ene burger kan meer krijgen dan dezelfde burger in de andere gemeente. Wat eigenlijk vreemd is, aangezien het verschoven landelijk beleid is. Hoe gaan de Brunssumse ambtenaren dit uitleggen aan de burgers? Ja, je kan je voorstellen, het ene familielid krijgt in Landgraaf die zorg en in Brunssum juist niet. Ja, hoe ga je dat verklaren? Ja, verhuizen kan ook, ja. Lijsborg heeft nog twee andere vragen. Brunssum heeft één budget. En wat gaat de gemeente Brunssum doen wanneer na 6 maanden blijkt dat het budget ruim voldoende is? Of ruim overschreven zal worden? Gaat men dan het beleid aanpassen of gaat men gewoon op de oude voet verder? De tweede vraag is, wie controleert de beoordeler? Zodat er geen verschillen binnen de gemeente Brunssum zullen ontstaan. Want het is jammer wanneer de ene burger bij de... Ja, bij de ene beoordeler meer zorg zal ontvangen dan bij de andere burger. Dat is het. Bedankt.
Dank u wel, de wethouder.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb onze gouverneur een keer horen zeggen, decentraliseren is differentiëren. En daar bedoelde hij mee op het moment dat je taken decentraliseert en gemeente verantwoordelijk maakt en heel veel beleidsruimte geeft om die taken uit te voeren, ja, dan neem je op de koop toe dat er verschillen gaan ontstaan. En dat betekent dat inwoners in Brunssum op een andere manier geholpen kunnen worden dan die in Onderbank of in Heerlen. Dat is een gegeven. Dus wij gaan ook vooral niet communiceren dat iedereen in elke gemeente op dezelfde manier geholpen gaat worden. Er gaan verschillen ontstaan. Het is wel zo dat onze gemeente veelvuldig afstemt met andere gemeenten om te kijken waar kan je van leren of waar is het vooral slim om aan te sluiten bij gezamenlijk beleid. Maar verschillen gaan ontstaan, dat is nu eenmaal zo. U zegt, ja, hoe ga je ermee om als halverwege het jaar blijkt dat je budget overhoudt of dat je budget tekort komt? Wij gaan dat monitoren. En op het moment dat, dat wij veel meer geld zouden uitgeven dan in ons budget zit, ja, dan zal ik bij uw raad terug moeten komen, want dan kunnen wij twee dingen doen. Dan kunnen wij of gaan spreken over, laat ik zeggen, beleidsinterventies zodat wij minder geld gaan uitgeven. Of uw raad moet zeggen, nou, we gaan in de begroting bezuinigen om geld vrij te spelen voor die decentralisaties. Dat is dan, dat is het een of het ander, om het maar even in uiterste uit te leggen.
Wat was de derde vraag?
Ja, kijk, en zeg maar, over die beoordelaar en dat er verschillen in de, zeg maar, in de beoordeling kunnen zijn. Ik denk dat dat gaat gebeuren, omdat uiteindelijk ook iedere situatie anders is. Snap je? We hebben het over maatwerk. En dan kan iemand zijn die 80 is en die op de Keizerstraat 73 woont, die toch een ander arrangement krijgt dan iemand die 80 is en op de Keizerstraat 71 woont. Omdat die situatie ook misschien anders is. Het is wel zo dat, maar Ronald kan daar zo meteen wat meer over zeggen, dat wij ook mensen hebben, zeg maar, die het werk van de maatwerkers toetsen en die dat beoordelen. Dus daar zit ook altijd nog een extra check in. Maar dat kan Ronald beter verwoorden dan ik.
Wij wijken ten opzichte van alle andere departementsgemeentes af wat betreft de toegang. Wij zijn gewoon ervan overtuigd dat we de kennis van de nieuwe doelgroep niet in huis hebben. Die mensen, kijk, ik ben zelf een keer bij iemand geweest, die bleef een plegenotistische beperking niet hebben, daar heb ik gewoon mee gesproken, dat herkende ik niet. En zo zitten we in maatwerkers gewoon voor onze totaal nieuwe discipline. Wat gaan we doen? We zijn een aanbesteding aan het uitschrijven, waarbij we ons laten adviseren door externe partijen, en dan met name partijen die bekend zijn met de doelgroep en met de klant. Dus wij gaan laten ons adviseren vanuit het verhaal van de klant, dat is die beperking, en we gaan vragen, wat is nu exact de vraag, en geef nu eens aan, aan ons, welk pakket op maat, en dat is wat onze wethouder net zei, pakket op maat, wat voor iedere klant kan verschillen, om te zorgen dat hij zelfredzaam kan worden, en dat hij kan participeren. Dus wij krijgen dan een pakket op maat. Dan gaan we op dat moment gaan we doen de vaststellingen die behaald moeten worden binnen een bepaalde periode. Dat is een advies wat ze ons gaan geven. Dan gaan wij als gemeente gaan wij daar naar kijken. Dan gaan we met de maatwerker naar kijken. Maar met het allerbelangrijkste met de klant. Want het is zijn plan. Hij moet er ook mee instemmen. Hij moet het er ook mee over eens zijn. Hij moet er zeggen die inhoud. Daar herken ik me in. En ik wil er aan gaan werken om het doel te bereiken. Op dat moment, en dat is ook wezenlijk anders dan andere gemeentes, zeggen wij niet, de partij die ons geadviseerd heeft, is per uitzicht de partij die ook de zorg gaat leveren. Nee, wij gaan dan kijken welke partij dat zou kunnen zijn. En wij redeneren dan niet meer zoals nu, vanuit het aanbod, maar we hebben gewoon een vraag. En we gaan dus aan de zorgbieder vragen, we hebben die klant met dat probleem en die vraag, en jullie moeten het op die manier oplossen. Nou, dan heb je zie al het moment van beoordelen, daar zitten we dus samen met de adviesinstantie, de gemeente en de klant in. Als op een gegeven moment het plan van start gaat, dan worden er termijnen vastgesteld en dan wordt gezegd over 3 maanden moeten wij dat en dat doel halen. Dan gaan wij weer aan de slag, wij gaan dan als gemeente praten met de zorgbieder, met de klant en wij kijken waarom het doel wel of niet gehaald is. En zo stellen wij dat plan continu bij, omdat we denken als je aan de voorkant enorm investeert, met andere woorden als je de vraag veel zuiver stelt dan nu, dan denk ik dat je op termijn mensen een pakket op maat biedt, wat ook resultaten biedt, die ook meetbaar zijn, en waar je op een gegeven moment een groep overblijft, waar je van zeggen moet van oké, dit is gewoon een minimale voorziening, die moet je in lengte van dagen verstrekken, en dan moet je verder ook niet meer investeren, want hier is niets meer uit te halen, en je krijgt een groep waar uiteindelijk een soort hulpvraag overblijft, die beantwoord wordt middels minimale hulp, en daar betrek je het netwerk en alles wat alle partijen ermee betrekken daarbij.
Mag ik daar even op inhaken wat u zegt? Ja, nou dat is eigenlijk de opmerking ook van de instantie waar ik mee gesproken heb, van de Pilot West, wat u nu vertelt. Eigenlijk dat er heel weinig ruimte wordt geboden aan de instantie zelf om te bepalen van hoe lang gaan we met iemand aan de slag, bijvoorbeeld.
Want welke instelling is dat dan, mevrouw Koenen? Dat maakt het dan misschien toch wat makkelijk als u even namen en rugnummers noemt, want dan weten we ook, kunnen we misschien wat makkelijker plaatsen en u ook van een zorgvuldige antwoord voorzien.
Ik denk dat toch niet door.
Nou, dat is, daar kan ik beter even met de persoon zelf eerst overleggen voordat ik het bekend maak. Dus dat wil ik wel doen.
Of met de persoon.
Laten we afspreken, neemt u dan even met mij contact op en dan breng ik u in contact met meneer Jans of die instelling en dan kunnen we kijken wat er aan de hand is. En dan...
Prima, uitstekend. Dank u.
Even kijken, we gaan terug naar de commissie, de CDA.
Dank u wel, voorzitter. Bij de WMO gaat men uit van de eigen kracht en ook het sociaal netwerk wat betrokken heeft. En u gaat een groot beroep doen op vrijwilligers. Nu blijkt dat we een probleem hebben met vrijwilligers te vinden. Het CNBW heeft ook een taak in deze, geloof ik, hè, om vrijwilligers te werven. Hoe gaat u dat specifiek aanpakken? Want ja, dat is feitelijk de basis van het geheel. Verder wordt ook een aantal taken overgedragen aan ISD Bol. In hoeverre is ISD Bol geëquipeerd en toegerust om die extra taken op te vangen? Nou ja, feitelijk komt de opmerking met betrekking tot communicatie hetzelfde als het agendapunt zojuist. Daar draait het om cultuuromslag. Mensen die nu een eigen bijdrage moeten betalen of nu geen eigen bijdrage en dadelijk wel een eigen bijdrage moeten betalen, zorg in ieder geval dat die mensen goed geïnformeerd worden. Wellicht nog ten aanzien van de verordening, pak ik die er meteen bij. Het is het beleidsplan of of het addendum is voor 2 jaar. U geeft aan dat mogelijk, we hebben nog geen zicht op dat is onzekerheid. En dat mogelijk jurisprudentie aanspraken zou kunnen gaan maken op extra voorzieningen. Op het moment dat dat zo is, moet dan de verordening worden aangepast of komt dat dan terug in de raad? Hoe gaat dat dan? Hoe wordt dat dan vormgegeven? Nou, en ook hier geldt het principe van ingezetene en ingeschrevene, maar dat krijg ik schriftelijk tegemoet, dat antwoord.
Nouder.
Ja, wij hebben. Dus uw eerste vraag, dat heeft te maken met, laat ik maar even zeggen, de informele zorg, hè, vrijwilligers, mantelzorgers, zorgvrijwilligers. Kijk, in dat hele hoofdstuk 5, en dat hoofdstuk beslaat een aantal pagina's,
daar is de rode draad dat wij er niet zomaar niet blind van uitgaan dat dat er allemaal is. Sterker nog, wij zeggen op het moment dat wij uitgaan van eigen kracht en dat wij ook ervan uitgaan dat meer vanuit het sociaal netwerk opgevangen moet worden, dan zullen wij daar ook in moeten investeren. En in dat hoofdstuk zie je toch een groot aantal maatregelen, hoe wij bijvoorbeeld de mantelzorg in Brunssum beter kunnen gaan organiseren en hoe wij ook zorgvrijwilligers beter kunnen gaan werven. En dat, om dat te doen, dat kost ook geld. Dus een deel van het budget gaan wij ook investeren in die informele zorg, juist omdat we er niet blind van uitgaan dat het er allemaal is. Als de indruk daarmee zou ontstaan van ja, wij beginnen nu vanaf nul, dat is natuurlijk ook niet zo, want CMW is denk ik, en Ralf Stoffers kan dat zo meteen aanvullen als hij die behoefte voelt, maar is bij uitstek een partij die laat zien dat zij een heleboel vrijwilligers op een goede manier aan zich weten te binden. En nu wil ik nog wat zeggen, dat is me even ontschoten. Ja, of bijvoorbeeld wat ik zei over dat virtueel netwerk waarin mensen in de wijk zeg maar vraag en aanbod kunnen gaan combineren. Ja, dat is ook een manier waarop wij als gemeente de informele ondersteuning, mensen die elkaar helpen, proberen te faciliteren. Dus wij gaan er niet blind van uit en we gaan daarin in investeren. Misschien...
Ik kan er wel nog heel even op aanvullen. Wij zijn natuurlijk als CMW niet de organisatie die de vrijwilligerscentrale bemanst, want dat wordt ingekocht bij de vrijwilligerscentrale in Landgraaf. Maar goed, we zijn een organisatie die met ruim 500 vrijwilligers werken met onze diensten. Ja, hoe doen wij dat? Met name ook mond-op-mond reclame, dat wij dat zich rondspringen en dat mensen zich bij ons melden voor het doen van vrijwilligerswerk. Maar dat betekent ook dat wij mensen vanuit de participatie waar dadelijk bij ons ingezet worden op plekken in het kader van participatie waar ook vrijwilligers ingezet kunnen worden. Dus dat gaat één op één samen op. Dus daar proberen we ook mensen voor in te zetten. Maar ook het actief werven van vrijwilligers. We hebben onlangs een project gehad genoemd de babyboom generatie. Mensen die met pensioen gaan om die vroegtijdig te benaderen. Om te kijken, wat als jullie straks met pensioen gaan, laat dat kapitaal niet verloren gaan. En kijken of deze mensen op een bepaalde manier kunt binden aan organisaties. Dus we proberen steeds creatief op zoek te gaan naar nieuwe vrijwilligers.
Dan had u nog een vraag over die jurisprudentie. Kijk. De WMO is, ja, ze noemen het niet voor niks de nieuwe WMO, dat is nieuw, daar zitten nieuwe elementen in en daar gaan ook rechters zich de komende maanden en jaren gaan zich daarover uitspreken. En op het moment dat de Centrale Raad van Beroep een uitspraak doet, ja, dan wordt die gewoon bindend voor alle gemeenten. En op het moment dat die een uitspraak zou doen waarmee, ik verzin nu maar even wat, artikel 3.1 van ons, ja, niet meer rechtmatig is, ja, dan zullen wij bij uw raad terugkomen om de verordening om dat onderdeel aan te laten passen. En wij zullen als gemeente ook voortdurend monitoren, ja, wat gebeurt er nou in dat juridisch omveld, welke uitspraken zijn er nou, omdat, ja, snap je, dat is een terrein, dat is in ontwikkeling en we zullen moeten afwachten hoe rechters daar ook mee omgaan. En in die zin is dat dus ook voor ons een risico, want daar kunnen dingen in bepaald worden die, ja, misschien een bepaald project dat wij net wilden doen, gaan doorkruisen. Dan stipte u eerst die bol aan en ik vraag even aan u of u daarmee doelt op die vervangende regeling voor de WTCG en de SER. En wat is uw concrete vraag?
Nou, dan krijgen ze een bepaalde rol toebedeeld en de vraag is, zijn ze daarvoor geëquipeerd of niet?
Ja, zij zijn daartoe geëquipeerd. Het is wel goed om te melden dat, kijk, die WTCG en die SER, dat zijn regelingen, dat zijn rijksregelingen die zijn afgeschaft. En dat zijn regelingen waarin, zeg maar, chronisch zieken en gehandicapten extra financiële ondersteuning krijgen. Die regelingen worden afgeschaft. Gemeenten hebben de vrijheid om daar een eigen regeling op te bedenken of niet. Je kan ook zeggen, nou, wij gaan chronisch zieken en gehandicapten niet compenseren. Dat zegt het college niet. We zeggen, het is vooral belangrijk om die chronisch zieken en gehandicapten wel te compenseren. Maar om dat te kunnen doen, om mensen ook, zeg maar, een jaarlijks geldbedrag als tegemoetkoming voor de, voor de kosten die ze maken omdat ze chronisch ziek of gehandicapt zijn, te kunnen geven, zal ISD Bol, ja, heeft daar uitvoeringskosten aan. En ISD Bol is dat precies in kaart aan brengen, maar ik schat in dat die uitvoeringskosten, nou, dat zal ongeveer een bedrag tussen de 15.000 en 60.000 euro zijn, dat je nodig hebt om bijvoorbeeld ongeveer 2500 cliënten 100 euro per jaar te kunnen overhandigen. Dus wij moeten ons realiseren dat op het moment dat wij het belangrijk vinden om de groep chronisch zieken en gehandicapten een financiële tegemoetkoming te geven waar een heleboel voor te zeggen is, ja, dan vergt dat ook uitvoeringskosten en dat zal ook vanuit één en hetzelfde budget ook betaald moeten worden. Maar ISD Bol is daartoe geëquipeerd en laat ik zeggen, kan dat denk ik ook wat efficiënter dan dat wij dat hier misschien via de WMO moeten organiseren, omdat ISD Bol bij uitstek een organisatie is, zeg maar, die inkomens van mensen toetst, die toetst of je tot de doelgroep behoort en die ook dit soort regelingen uitvoert. Dus dat is een van de argumenten voor het college geweest om te zeggen, nou laten wij die regeling ook via ISD Bol lopen.
Mag ik als eerste, want ik had al de hele tijd zitten te zwaaien. Mijn excuses. Ik heb het wel van zeven op gewacht. Even terugkomen op die, als de ISD Bol dat gaat regelen, is het ook al duidelijk of de andere bolgemeenten ook meedoen?
Ja, zeg maar, op dit onderdeel, daar zit Landgraaf precies hetzelfde in. Dus dat
okay, dus voor ons om dat met de gemeente. Die zouden we in principe samen kunnen pakken. Ja. En even terug.
Dat zal dan, denk ik, zo goed dat zeker dezelfde regeling ook gaan worden.
Oké. Okay. Even terugkomen op die WTCG-gelden. Tijdens het verhaal met de
Rekenkamer
werd gesteld dat nog wel eens problemen kon geven. U was er zelf bij, dus ik neem aan dat u daar ook een mening over heeft nu.
Ja, kijk. In de oude situatie hadden mensen recht op die gelden zonder dat je hoefde aan te tonen dat jij ook echt die kosten maakte. Dus als jij tot een doelgroep behoorde waarvan het aannemelijk was dat jij zorgkosten maakte, dan kreeg jij gewoon een vergoeding, ook al had je die bij wijze van spreken feitelijk zelf, had je die kosten niet gemaakt. Het budget wordt flink gekort, dat wordt zelfs gehalveerd. Gemeenten kunnen zelf een regeling bedenken, dat hoeft niet. Dus wij hoeven chronisch zieken en gehandicapten niet te compenseren. Je kan ook zeggen, nou, wij doen daar niks mee en wij steken dat geld extra in hulp bij het huishouden of in de begeleiding. Daar ben je als gemeente vrij in. Op het moment dat je dat gaat doen en je kiest ervoor om dat via de bijzondere bijstand, dan kan je dat niet categoriaal regelen, want dat mag niet meer. Dus dat betekent dat mensen op individueel niveau een aanvraag moeten doen. En die moeten ook op individueel, ja, die zullen zeg maar een aanvraag moeten doen. En waarschijnlijk, want dat is zoals wij het nu hebben kunnen overzien, zeg maar het minst bureaucratisch. Waarschijnlijk zullen wij een regeling gaan opstellen waarin we zeggen op het moment dat jij van jouw zorgverzekeraar het overzicht ontvangt waaruit blijkt dat je in 2013 of 2014 jouw eigen risico ook hebt opgesoupeerd, dat je het zelf hebt moeten betalen. Nou, en als je dat bijvoorbeeld 2 jaar lang achter elkaar hebt opgesoupeerd, ja, dan is even de aanname, dan ben je waarschijnlijk chronisch ziek, want dan maak je al 2 jaar lang zoveel zorgkosten dat jouw hele eigen risico eraan opgaat. En dan voldoe je, zeg maar, dan kom je in aanmerking voor de regeling. Wij zullen het moeten bekijken, maak je dan de doelgroep 110% bijstandsniveau of 120%? En wat blijft dan aan bedrag voor mensen over? Op die informatie hebben wij op dit moment ook niet. Maar zo proberen wij de regeling vorm te geven. En dan is dat dus niet categoriaal, maar dan is dat gewoon individueel. En dan zal bij ISD Bol iemand die aanvragen, ja, ook even moeten bekijken. Zal ook moeten bekijken. Of bijvoorbeeld zo'n bewijsstuk van die zorgverzekeraar, van die uitputting van het eigen risico erbij zit. Nou, en dan voldoe je en dan krijg je geld. Maar dat vergt, dat is waar wij, ja, laat ik zeggen, u proactief en open over informeren, dat vergt uitvoeringskosten. En dat betekent, als je zou zeggen, nou, we hebben bijvoorbeeld 300.000 euro budget dat wij daarvoor aanwenden, dan moet je realiseren dat ik zeg maar even bedrag van 50.000 euro opgaat aan uitvoeringskosten. Overigens zijn er ook, misschien is dat ook het punt dat mevrouw Koenen wil maken, dan ben ik er al even voor. Er zijn gemeenten die dat via de WMO regelen. Maar daar blijft het principe hetzelfde. Ook daar heb je gewoon uitvoeringskosten. Dus op het moment dat je mensen een financiële tegemoetkoming wil geven, zal je op enige wijze ook aanvragen moeten krijgen, dat moeten beoordelen en ook in administratieve zin ervoor moeten zorgen dat mensen geld op hun rekening krijgen.
Er is toch enig verschil daarin, kan ik dan wel bij u aangeven. Want als je het via de WMO laat doen, dan kunt u het wel categoraal zeg maar, indienen. Hè? En dat scheelt inderdaad enorm veel uitvoeringskosten.
Nou, ik denk dat u daar onterecht wat de stelling in bent. Want tussen onze ambtenaar en de ambtenaar van Heerle, die dat via de WMO gaan doen, daar vinden ook afstemming over plaats. En feitelijk zitten daar niet heel veel verschillen tussen in de uitvoeringskosten. Waar wel een verschil in zit, op het moment dat wij zeggen, als jij een WMO-voorziening hebt, dan krijg je ook recht op een extra tegemoetkoming. Dan loop je dus ook het risico dat mensen die niet chronisch ziek zijn, maar die wel toevallig, omdat ze nu eenmaal, ik verzin maar wat, een keer van een trapje gevallen zijn, zelf even een huishouden niet kunnen doen en dan hulp bij het huishouden krijgen voor een beperkte periode, dan zou zo iemand ook enkel en alleen daarom recht hebben om een tegemoetkoming chronisch ziek en gehandicapt, terwijl die dat feitelijk niet is.
Maar
dat is een nadeel. En een ander nadeel is dat je mensen ook, zeg maar, op het moment dat je een financiële tegemoetkoming koppelt aan een WMO-voorziening, dan maak je het ook heel interessant voor mensen om een WMO-voorziening aan te komen vragen. En dan zijn er misschien mensen die dat enkel en alleen gaan doen omdat ze dan daarmee hopen een financiële tegemoetkoming te maken. Het voorstel van het college is, laten we dat via ISD-Bol doen. En wij zullen, als we dat zo gaan doen, heel strak sturen op zo min mogelijk uitvoeringskosten. Maar het is onvermijdelijk dat we die moeten gaan maken.
Ja, goed, dan blijft toch de vraag waarom andere gemeentes daar wel voor kiezen om die via de WMO te doen. Of dat hij misschien inderdaad aangeeft dat het een soort ontmoedigingsbeleid wordt voor de mensen om überhaupt een vergoeding aan te vragen.
Nou kijk mevrouw Koenen, er zijn meer dan 400 gemeenten in Nederland en die zijn vrij om, snap je, er zijn gemeenten die doen voor niks. Die zeggen, wij hebben niet de verplichting om überhaupt een regeling aan te bieden. Nou, wij gebruiken dat budget gewoon als extra voorziening om mensen die met een beperking bij ons komen, om die te helpen. Er zijn gemeenten die plussen de regeling, zeg maar moet ik even kijken dat ik het goed zeg, zeg maar het Isacura-tientje, die maken dat beschikbaar voor een grotere doelgroep. Er zijn een heleboel wegen die naar Rome leiden. En je kan dan zelf je eigen keuze in maken, maar er zijn een heleboel verschillen. Maar het voorstel,
ja, sorry dat ik u onderbreek, maar u geeft ook aan dat u eigenlijk een beetje de bureaucratie tegen wil gaan. Maar op deze manier creëert u eigenlijk nog meer bureaucratie. En ik bedoel, het lijkt mij efficiënter om het via de WMO aan te vragen.
Ja, maar kijk, ook een aanvraag bij de WMO, snap je, die zal ook afgehandeld moeten worden. Dat is niet, zeg maar, dat als ik WMO op de envelop schrijf, dat die dan automatisch, dat die automatisch de brief dan uit de envelop komt en in het systeem wordt ingeklopt. Feitelijk zit daar het verschil niet in.
Nou, dan is het toch hetzelfde systeem als wat het voorheen was via de WTCG. En dan wordt het toch hetzelfde soort systeem als wat het voorheen was via de WTCG. Dan werd het toch ook niet, moesten mensen toch ook geen bewijzen indienen van allerlei kosten. En dat gaat nu wel gebeuren via de bijzondere bijstand.
Ja, ik denk, u en ik verschillen daarover, dat mag.
Ja, dat is duidelijk.
Ja.
We waren gebleven bij het CDA, die had de vragen gesteld, en we waren nu bij de Partij van de Arbeid, volgens mij.
Dank u wel, voorzitter. Gezien het tijdstip en het feit dat een heel aantal van onze vragen redelijk technisch van aard zijn, misschien zelfs wel te veel over de uitvoering gaan, zal ik die via de e-mail naar de portefeuillehouder sturen. Ik heb een tweetal vragen nog over de verordening die ik meteen maar erbij pak en nog één over het beleidsplan, het addendum. Eerst maar even de verordening. In artikel 6 staat, het college kan in overleg met de cliënt afzien van een gesprek. Ik kan me heel goed voorstellen dat je het woordje overleg vervangt door in overeenstemming met. Want de uitkomst van overleg hoeft niet voor allebei de partijen hetzelfde te zijn. Dus ik zou in plaats van overleg dan liever overeenstemming zien.
Welke pagina verder artikel?
Verordening WMO, artikel 6. En dan bij
artikel... Nou, ja, ik zie dat hier niet staan waar u...
Ja. Mag ik weer even uitleggen hoe het nu werkt met nieuwe WMO? Want dat is wel even een wezenlijk verschil ten opzichte van nu.
Ja.
En nu kun je gewoon naar ons loket komen en kun je in principe een aanvraag doen. Die zijn wij verplicht te behandelen. Daarna krijgen wij de opdracht, als iemand zich bij ons meldt, dus geen aanvraag, dan moet je dus gedurende 6 weken, moeten wij, zoals ik net verteld heb, ons onderzoek doen. Dit artikel, het kan zo duidelijk zijn dat je iemand bijvoorbeeld 5 weken van tevoren geleden hebt gezegd en het hele verhaal is uitgekristalliseerd en iemand komt dan en zegt eigenlijk, als ik terugkijk, het pasje CVV, dan kunnen wij zeggen, dan gaan we niet meer het hele traject van melding doen, wij boeken nu meteen een aanvraag in en we kennen je daartoe. Dat is even omdat, dat is gewoon een nieuwe werkwijze, dus je kunt niet meer rechtstreeks aanvragen.
Dat begrijp ik. Het gaat mij niet om de zin in zijn totaliteit. Het gaat mij puur om het woordje in overleg met. En dat zou wat mij betreft, of wat ons betreft, veel beter in overeenstemming met kunnen zijn. Want zoals ik zeg, de uitslag van in overleg met kan voor allebei de partijen anders zijn. Overeenstemming ben je het met elkaar eens. Dat
is, ja, als je denkt in wat wij doen met de klant, dan kan ik me daar een orde vinden.
Nee, wat vind jij ervan?
En dan bij artikel 18 in diezelfde verordening, als ik kijk naar die verordening over de jeugdzorg, dan staat ook een puntje over loonkosten. Dat zie ik hier bij de jeugdzorg. Bij jeugdzorg hebben ze het nog over loonkosten. Dat zie ik hier niet meer terugkomen. Nee, die staat nog apart genoemd. Maar goed, misschien is die vraag ook wel te technisch. Ja, ik wil hem
welke vraag is dat?
Artikel 18.1. Ja. Daar staan een aantal punten opgenoemd. Ja. En in het stuk over de jeugdzorg staan daar ook nog loonkosten tussen. Waar rekening mee wordt gehouden. Dat is bij dit stuk niet het geval. Dan vraag ik mij af of dat niet ook een van die criteria zou moeten zijn.
Maar goed, dat antwoord... Nee, maar ik vind die vragen legitiem. Ik vraag via de Griffie om de toezegging te realiseren dat wij naar beide punten even gaan kijken. Ja. En mocht dat leiden, mochten wij het handig vinden om dat aan te passen, dat er een aangepaste versie komt voorafgaand aan de Raad. En als dat niet zo is, dan zullen we de toezegging beantwoorden waarom wij dat niet hebben gedaan.
Dan had ik...
Ja, CDA. Nicolijn.
Ja, in aanvulling daarop, als er toch wordt gekeken naar dat artikel 18, dan zou het om discussies naar de toekomst toe te voorkomen misschien handig zijn om aan te geven wat onder redelijk wordt verstaan. Want zowel in de verordening van de jeugdhulp als in de verordening van de WMO staat een redelijke toeslag voor overheidskosten. Nou, dat kan het pak wat anders onder verstaan als, noem maar willekeurige andere partijen op.
Nee, maar kijk, maar dat kunnen wij op voorhand nooit concretiseren. Je kan nooit alle situaties waarin je zegt, nou dat is wel of niet redelijk, dat zal je dan gewoon op dat moment moeten beoordelen. En ja, dat kunnen we denk ik nu niet kwantificeren en specificeren. Kijk, dat staat ook vaak in de verordening, ja, dat je in redelijkheid of binnen de grenzen van de redelijkheid en de billijkheid, ja, wat dat dan precies is, ja, dat is maatwerk. En dan zal je dan ter plekke of iets van moeten vinden met elkaar.
Nog één zaak die wij ons afvroegen. In het beleidsplan, niet meer de verordening. Daar staat in het geval van PGB zou de aanvrager een persoonlijk plan moeten maken en overleggen. Wij vragen ons daarbij af of de aanvrager daar ook een vorm van ondersteuning bij kan krijgen.
Ja, want wat ik net tegen, ik geloof dat het meneer Lespaar was, in het kader van de jeugdwet geldt hier ook, cliënten hebben recht op cliëntondersteuning. Dus je kan je melden bij het CMW en die cliëntondersteuning die kan jou ook helpen of op weg helpen bij het indienen van zo'n persoonlijk plan.
Oké, dat waren vragen van de Partij van Arbeid. Zijn we met BBB Rijspalmen?
Ja, voorzitter, over het addendum en aanverwante artikelen heb ik geen vragen, maar ik zoom even in op de verordening.
Want die verordening heeft bij ons toch nogal wat vragen opgeroepen. Op de eerste plaats, u vordert het VNG-model. Dat is op zich een juist uitgangspunt. Wat mij opvalt, als je bijna alle VNG-verordeningen ziet, die gaan uit van een bepaalde gedachte. En die gaan uit van een bepaalde college-standpunt, college-gedachte. En ik vraag me eigenlijk af, ook in navolging van de Rekenkamer, waarom zouden we die eigen bijdrage niet laten vaststellen door de Raad? Hè? We vinden dat typisch iets wat aan de Raad is voorbehouden. Maar goed, daar kunnen we mening over verschillen. En ik vraag me af waarom je daar niet naar gekeken hebt. Dat is één. Dat staat in artikel 17, lid 2 volgens mij, of lid 3. Ja, ons lijkt het ook eigenlijk dat wij over de portemonnee gaan van de burgers. En dat daar ons primaat geldt. Dus graag uw antwoord. Eens even kijken, de eigen bijdrage. Artikel 17, lid 3. Het vaststellen van de eigen bijdrage, dat is nu voorbehouden aan het college. Of 16 is. We hebben ergens genoemd, dus even kijken dat. Nou ja, het kan ook artikel 17 lid 3 zijn. Want het college. Wat? Ja, 16-3. In ieder geval, hier wordt dus de bevoegdheid neergelegd bij het college. En waarom zou dat niet bij de raad kunnen? Dat is één. Want dat doen we bij de OZB. Hè? Dat gaan we ook over. Op advies van u. Ook in aanvulling van de Rekenkamer. Hè?
Kijk dat. Zeg maar, ik ben blij dat u die OZB aanhoudt, want die OZB, zeg maar, die stel je één keer vast en die geldt van heel jaar. Maar die, zeg maar, die eigen bijdragesystematiek, daarin volgen wij, zeg maar, de landelijke bedragen en die worden nog wel eens aangepast. En op het moment dat er een aanpassing wordt doorgevoerd, ja, dan moet iedere keer een raadsvoorstel komen om op die manier de verordening aan te passen. Ja, dat is gewoon niet efficiënt. En in die zin heb je. We stellen via de beleidsregels vast en volgen daarin gewoon de landelijk geldende eigen bijdrage systematiek.
Nou, maar goed, wij kunnen er ook een ronding krijgen.
Maar goed, we kunnen over verschillen.
Dat op de eerste plaats. Ja, efficiëntie is voor mij geen argument. Dat laat het helder zijn. Ik bedoel, want dan kunnen we alles in u overdragen. Ja, ik moet wel even van spreken. Het volgende, ja. Ook in het kader van de rechtszekerheid. Kijk. Wij vinden eigenlijk dat we uit die verordening niet goed kunnen opmaken, of althans, de burger kan dat niet, of hij met succes een aanvraag kan indienen. Ik begrijp aan de toegangspoort bijvoorbeeld bij zo'n aanvraag, dan is er 6 weken is er een of andere zwart gordijn, dan weet hij niet wat er gebeurt en dan komt er in één keer een uitspraak of iets dergelijks in de nieuwe werkwijze. Hoe kan hij dat eigenlijk volgen van tevoren? Hoe kan hij met deze verordening in de hand inschatten of zijn aanvraag een redelijke kans van slagen heeft?
Nou, ik denk dat het onderzoek is bepalend, dat doe je samen met de klant en met onze externe partij, om te kijken waar de vraag ligt. En die vraag kan opgelost worden bijvoorbeeld deels in het netwerk, die kan opgelost worden in een algemene voorziening, maar die kan ook opgelost worden in een maatwerkvoorziening. Dat betekent dat na 6 weken nadat het onderzoek is afgerond, komt daar iets uit. Op dat moment zeg je tegen een klant, om even het oude reden te blijven, u kan ze niet zelf verplaatsen, er is niemand die u helpt, er is geen netwerk, er is geen mantelzorger, niemand. En een schroepbeheer zou bijvoorbeeld wel aan de orde kunnen zijn. Dan wordt die aanvraag gewoon ingediend.
Nee, dat snap ik, maar daar zit hij al in het traject aan. Maar stel, ik ben een burger en ik heb dit in de hand en ik denk, ik ga een schroepbeheer aanvragen of iets anders. Dan kijk ik naar artikel, bijvoorbeeld artikel 1, begrensbepaling, onder het tweede streepje, onder voorziening. Voorziening anders dan in het kader van de wet maatschappelijke ondersteuning 2015. Dan denk je, ja, goed, dan moet die wet.
Oké, maar meneer Snakkers, ik denk ook hier is uw voorbeeld treffend. Ik hoop dat een burger niet denkt, zo, ik ga een scootmobiel aanvragen. Het gaat er denk ik om dat een burger ervaart, ik heb ergens een vraagstuk, een uitdaging, een probleem. En daar zoek ik hulp bij en ik ga mij melden.
Ja, maar
dan
gaan wij
en dan gaan wij in kaart brengen wat er aan de hand is en wat voor die burger een zo goed mogelijke oplossing is.
Maar dan worden 6 weken een black box en dan komt er op een of andere manier een uitkomst uit.
Nee, maar kijk, u zegt een black box, dat impliceert dat wij dan gaan zeggen, zo beste klant, wij gaan nu totaal buiten u om een onderzoek doen waarin we u eigenlijk helemaal niet centraal stellen. Het gaat toch om die klant en dan ga je toch in gesprek met die klant en dan ga je in kaart brengen en mogelijk dat je hier en daar extern advies in moet schakelen, maar dat doe je toch ook samen met die klant. Ja. Dus dat lijkt me heel erg sterk dat snap je,
wacht even, de wethouder is aan het worden, dan mag u weer.
Snap je dat je aan het begin van die 6 weken zegt, ja, u doet nou een aanvraag en nu nemen we u 6 weken niet serieus en over 6 weken hoort u van ons dat.
Nee, maar goed, kijk, in het kader van rechtszekerheid, en dan moet de verordening natuurlijk ook uitstralen, dat hij vooraf eigenlijk kan inschatten, heeft het de redelijke kant van slagen of niet, hè? Want het hele algemene, wat is dat, algemeen gebruikelijke voorzieningenbegrip, dat snap ik ook wel, of andere voorziening, ja, dat zijn op dit moment allemaal van die containerbegrippen, dat je zegt van ja, het is vaag. Maar goed, laten we eens aan de rechtspraak.
Nee, maar kijk, ik denk het wezenlijke verschil, en dat is ook wat gaat veranderen. Er bestaan niet op voorhand rechten op voorzieningen. En dat betekent dus ook niet dat je via de verordening waarborgt dat iemand een automatisch recht krijgt op een voorziening.
Nee, maar dat zeg ik ook niet. Maar je valt recht op hulp, hè, als het geïnitieerd is.
Helemaal eens. Alleen wat die hulp precies is, dat blijkt uit het onderzoek, dat blijkt uit de keukentafelgesprekken, dat blijkt uit de interactie met de klant, waarin je samen komt tot een ondersteuningsarrangement. En dat kan dan elementen bevatten, ja, die je op voorhand misschien niet kan verzinnen en die wij in ieder geval zeker niet in de verordening allemaal gaan opzommen, want dan komen we weer in het oude systeem en in het oude
denken. Nou, ik heb een voorzitter. Ik heb een volgende vraag in het kader van de tijd.
Ja,
artikel 12 sub F. Ja, ik snap het niet. Misschien kan iemand me dat uitleggen. Wat beoog je daarmee? Wat bedoel je daarmee? F, voor zover de aanvraag betrekking heeft op een voorziening die aan de cliënt al eerder is verstrekt in het kader van enige wettelijke bepaling of regeling en de normaal.
Ik zie artikel 12 heeft 4 artikelen en alleen artikel 3 heeft water met E.
Artikel 12. Verordening WMO 2015, pagina 6.
Ik denk dat je de jeugdwet bedoelt.
Dat is bij artikel 11, sub F. Is artikel 11.
September 2015. Ja, dit is een andere geworden. Ja, hij heeft gelijk. Nee, dit is 11F. Wat bedoel je deze?
Ja,
deze.
Ja. Wat voor oogje er eigenlijk nu? Het gaat nu om geen voorziening wordt verstrekt indien de cliënt niet is verhuisd naar de voorziening.
Nee, voor zover de aanvraag betrekking heeft een voorziening die aan de cliënt al eerder is verstrekt in de kader van enige wettelijke bepalingen, verregeling en de normale afschrijvingstermijn voor de voorziening nog niet is verstreken, tenzij de eerder vergoede of verstrekte voorziening verloren is gegaan als gevolg van omstandigheden die in de...
Ja, ik
zeg je nou van je moeder
artikel 11. Ja.
Of is die vervallen?
Nee.
11.1f is dat.
Ja.
Artikel 11.
We hebben nu het juiste artikel gedetecteerd, dus we gaan het er nu aan buiten.
Ja, zeg je maar eigenlijk mee van, je moet je verzekeren of zo, goed verzekeren wanneer er iets gebeurt? Of
nee, ik denk dat
in de toekenningsbeschikking zal iemand...
Nee, maar ik denk dat we een voorbeeld kunnen duidelijk maken. Stel voor, iemand heeft een bepaald middel laten weermen in zo'n scootmobiel, dan is er een bepaalde levensduur aan. Die kan 7 jaar zijn. Als iemand hem veelvuldig gebruikt en hij koopt na 4 jaar, het is aantoonbaar dat de slijtage en het middel niet meer acceptabel is om te weg te gaan, dan kun je ervan afwijken. Als iemand op een gegeven moment een aanpassing krijgt en daar is een levensduur aan van 7 jaar en dat is aan te tonen dat hij mee om is gegaan, niet op de manier zoals zou moeten zijn, ja, dan krijg je een andere situatie. Dan zouden wij kunnen zeggen, op grond van hoe je met het verhaal bent omgesprongen, is het de vraag of wij dit moeten compenseren.
Ja.
Dat is het artikel.
Ja. Dus je zou eventueel ook aanvullende voorwaarden, verzekeringsvoorwaarden kunnen...
Er zijn bij alle voorzieningen die wij in bruikleven van verzekeringsvertrekken, zijn voorwaarden. Bijvoorbeeld bij een scootmobiel mag je niet de accu's wisselen, omdat je denkt, ik zet nieuwe accu's erin, dan rij ik harder.
Maar het gebeurt dus,
mensen komen en zeggen, het apparaat is kapot, en dan blijkt dat de fabrikant zegt, ja, maar de accu's zijn verwisseld. Kijk, ja, dan krijg je natuurlijk...
Mag je hem ook niet opvoeren?
Nee, maar zo heb je ook het woning aanpassen met kijk, wij krijgen ook signalen dat mensen tegen ons bellen en zeggen, luister, ik zie mensen, de zoon op de scootmobiel door ons in toren, terwijl die niks heeft. Ja. Wat ik wil aangeven is gewoon, wij kijken naar het middel, wij kijken naar het levensduur, wij kijken naar hoe men daarmee om heeft gegaan. En op dat moment, als iemand dus binnen een bepaalde termijn opnieuw die voorziening aanvraagt, gaan wij beoordelen of die moet worden volstrekt vervangen. En daar is eigenlijk dit artikel op gemaakt.
Ja, als ik even verder kijk, meneer Janssen, ik weet niet of dat hetzelfde artikel is onder I, dat tekort aan... besef van verantwoordelijkheid. Iemand heeft Korsakoff. Is dat een reden om een scootmobiel bijvoorbeeld te weigeren?
Toevallig is er nu een uitspraak over geweest laatst in de rechtspraak. Ja. Waarbij de vraag is, als iemand Korsakoff heeft, of laten we zeggen dat iemand overmatig drankgebruik, de vraag is dan of je wel of geen scootmobiel gaat verstrekken. Ik zal de uitspraak naar u toe laten komen. En daar is men nog niet helemaal over uit, want dat kan twee kanten uit. Kijk, op een gegeven moment als die man iedere avond erin en 's morgens op het apparaat legt, dan kun je de discussie zetten, zit hij daar veilig op? Aan de andere kant, als hij erop gaat zitten met drank op, ja, dan... Ook dit maken we dus mee, ook de regelmatig krijgen we signaal dat mensen van het ding afvallen. En ja, uiteindelijk wat tegen ons verteld wordt, ja, hier is drank in het spel. Alleen, dan heb je weer met de wegenverkeerswet te maken en wij gaan dan met die mensen in gesprek van... hoe ze het apparaat gebruiken. En als ze hun gebruikelijke overeenkomst steken, dan tekenen ze inderdaad, zoals je zegt, voor een aantal voorwaarden voor het gebruik van het apparaat.
Ja. Ja, nog even een laatste vraag tot slot. Ik begrijp dat het, we eigenlijk staan aan het begin van een nieuw tijdperk en dat het moeilijk, sommige dingen moeilijk is in te vullen. Dat snappen wij ook, daar zijn we realistisch in. Maar ja, kijk, als je naar bijvoorbeeld beeld kijkt, voor zover de cliënt op eigen kracht, artikel 11, meneer de wethouder, voor zover de cliënt op eigen kracht met gebruikelijke hulp, ja, dan denk je, ja, eigen kracht, moet je 100 kilo kunnen tillen of 50 kilo, snap je, met gebruikelijke hulp.
Ik denk dat dit zijn de zaken, en dat is eigenlijk het verhaal waar wij voor staan, ook naar de aanleiding van eerst. Want kijk, wij krijgen als gemeente, mijn maatwerkers krijgen een andere taak. Zou ik willen meenemen. Wij krijgen een andere taak. Een van de taken is dat wij de eigen kracht moeten mobiliseren. Maar we moeten ook realistisch zijn. Iets wat jaren is opgebouwd, veranderen wij mensen niet in een tijd vanaf 1 januari dat het allemaal anders is. Dus wat wij gaan doen, is proberen middelen in te zetten waarbij je de eigen kracht bevordert. En bijvoorbeeld weer op het middel van een scootmobiel. De medische wetenschap zegt, zet zo laat mogelijk een scootmobiel in. Als mensen iemand op de scootmobiel zetten, gaan ze niet meer bewegen. Wij proberen dus continu de eigen kracht te mobiliseren en dat kan best ook met tijdelijk hulpmiddelen toe te kennen op grond van de voorzieningen. Kijk je naar uw verhaal van de maatwerkvoorzieningen, die staan niet expliciet op, maar onze maatwerkers hebben de informatieplicht om met de klant het hele scala aan pakket wat wij mogelijkheden hebben, waarbij ook creativiteit wordt gevraagd in te zetten. En met name de combinatie tussen de maatwerkvoorziening en creativiteit, daar ligt onze opdracht. Daar moeten
dat
wij...
Dat zijn
en
mooie woorden, maar leg maar een cliënt, dus dat ook cliëntondersteuning is. Hè. Ik bedoel, er zijn zoveel vragen, daar kun je zoveel antwoord op geven. Hè.
Ja, cliëntondersteuning kan van onze kant komen, kan van het CMW komen, kan van de mantel, maar wij promoten, en dat vind ik ook een belangrijk verhaal, wij willen juist met het netwerk ook in conclave, want wij komen vaak genoeg bij mensen thuis, en als je de mensen op de mannen vraagt, kunnen bukken? Ja. Nou ja, dan moet je hopen dat ze een keer buggen en ziet dat het niet kan, dan kun je het aanspreken. Maar als mensen het aangeven, dan moeten wij al vaak van de dochter horen, ja, maar mam zegt... Dus we hebben daar een taak en die taak gaat nu, denk ik, ten opzichte van hoe we het niet doen, nog verder. Want nu moeten we het nog meer proberen, die mensen, ja, die maatwerkvoorziening was op het allerlaatste moment aan te bieden. Desalniettemin, als je op een gegeven moment alles hebt afgepeld en je komt uit in de maatwerkvoorziening, blijft daar gewoon recht op bestaan.
Bedankt voor de toelichting.
We zijn ongemerkt ook overgegaan naar de WMO-verordening. Heeft de Lijstbogen daar nog vragen over, dan zouden we dat meteen kunnen aansluiten. Is niet het geval? Oké. De CDA had daar ook al vragen over gesteld, de Partij van Arbeid ook. Dus dan ga ik verder bij het pak opmerken.
Nog een laatste vraag, voorzitter. Echt, dat is een pannende
vraag. Ja, nou, vooruit dan.
Het gaat over die, dat is ook bij de rekenkamer nog even ter orde gekomen. Dat is toen geopend door de voorzitter. Die meerkosten voor mensen met een beperking of chronische problemen. Het is namelijk zo dat onder het huidige regime begrijp ik dat aannemelijk moet worden gemaakt voor chronische zieken. En dat gaat nou onder de bijzondere bijstand vallen. En u zou daar nog uitsluitsel over geven volgens mij. U zou dat uitzoeken. Of dat niet met elkaar bijt. Heeft, oh, dat heb ik hier weer gemist.
Een
leg is zo net aan mij of ik aan, aan wie specifiek? Dan kan ik het teruglezen op de luister op de band.
Geef nou, als je het antwoord nog even wilt herhalen, als dat kort kan.
Niet,
kan het wel of niet? Dat is eigenlijk de vraag. Kan het wel of niet?
Het kan wel.
Oké, okay, zonder gevoel.
Dus ik snap zeg maar dat de voorzitter van de Rekenkamercommissie heeft gezegd, je moet er goed op letten, want je kan het niet meer categoriaal verstrekken. Dat zijn we ook met hem eens, maar we gaan ook niet categoriaal verstrekken, maar we gaan dat individueel verstrekken. En dat gaan wij zo, ja, zo lean en mean en zo makkelijk mogelijk doen.
Oké, okay, bedankt.
Oké, okay, dan gaan we nu over naar het pak. Nu over de verordening en over het beleid.
Alles in één keer zoals altijd. Ja goed, wij stellen vragen. Wij zien toch heel veel woorden in de politiek terugvallen die puur de bezuiniging...